Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag op ons voor te gaan onze eigen predikant, dominee G.J.H. Vogel. Herman Keizer is vanmiddag de organist. Verder wordt een medewerking verleend door de Zuidhoven Praiseband. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 100. Juich aarde, juich al om de Heer. Psalm 100. Na votum en groet zingen we samen met de Praiseband opwekkingsbundel 634. U bent heilig en rechtvaardig. Opwekkingsbundel 634. Daarna zingen we opwekkingsbundel 672. Heerser over alle dingen. Opwekkingsbundel 672. Na het gebed het lied van de zondagsschool, dat is uit het liedenboek, gezang 300, vers 1. Uit het liedboek, gezang 300, vers 1, is het lied van de zondagsschool. Eens als de bazuinen klinken. Dan de schriftlezing is uit Daniël, het boek Daniël, hoofdstuk 3. Daniël, hoofdstuk 3 is de schriftlezing. Daarna zingen we met de Praiseband uit de opwekkingsbundel 427. Maak mij rein voor u als gelouterd goud. Opwekkingsbundel 427. Na de verkondiging zingen we uit het liedboek gezang 429. Gezang 429 uit het liedboek zingen we na de verkondiging. Na de inzameling van de gaven zingen we samen met de Praiseband uit de opwekkingsbundel 479. Opwekkingsbundel 479. Wij zijn meer dan overwinnaars. Daarna zingen we tot slot. Opwekkingsbundel 347. Opwekkingsbundel 347, ik geloof in God de Vader. Dat is meteen de geloofsbelijdenis. Opwekkingsbundel 347. Waarna de dienst wordt afgesloten met het uitspreken van de zegen. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, verder een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
iedereen van harte welkom in deze themadienst waarin dominee Vogel voorgaat. Fijn als u met ons meeluistert, ook u van harte welkom. Een speciaal welkom ook aan alle jarigen. Ook alle jongeren in deze dienst natuurlijk van harte welkom. Jullie zijn van harte uitgenodigd om deze dienst na te bespreken. Het zou super fijn zijn als jullie met veel ook komen aan het eind van deze dienst. Verder heeft de kerkenraad de volgende mededelingen voor u. Vanuit de hervormde kerk te Dordrecht en de hervormde kerk van Strijen wensen over te komen de beleidende leden Arie en Suzanne Verblauw-Verdonk. Vanuit de hervormde gemeente van Dubbeldam en de hersteld hervormde gemeente te Papendrecht wensen over te komen de doopleden Johan en Pauline van der Dussen van Os. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 100, zoals aangegeven in de liturgie. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Ook vanmiddag verwachten we het van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en jullie en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen met de preesband. U bent heilig en rechtvaardig.
Er zijn twee zinnige opmerkingen die misschien wat onbekender zijn van jullie, maar die allebei gericht in psalm. De eerste psalm 121 en de tweede in psalm 145. Waar het over als trouw bekend staat en gezongen wordt. Het zijn trouw eeuwigdurend, dat denk je ook zo zijn trouw over op en over nadenken. Het eerste lied zingen we het couplet en het refrein en verhalen. En de laatste regel van het refrein is de volgende pagina. En de regel daarna zingen we niet, dus dan weet u dat vast. Als u niet kent, luister, dan kun je het de tweede keer meezingen. En het tweede nummer is een soort van gezang, is een hoofdopmerking, met een echte gezangmelodie, dus ik hoop dat u het snel mee kan zingen. Thank you.
Zullen we samen bidden? Heere God in de hemel, trouwe Vader, we hebben een aantal liederen gezongen over uw grote macht, uw grote heerlijkheid, uw grote naam. En dat was niet een lied alleen voor ons kerkmensen, maar dat was een lied voor de hele wereld. Zoals begonnen zijn, juich aarde, juich alom de Heer. En inderdaad is dat zo, Heere God, als we hier vandaag gekomen zijn in de kerk, is dat niet omdat wij nu eenmaal met u bezig zijn en omdat er in de kerk nog wat aan gedaan wordt, maar ook omdat we weten dat u de heerser bent over alles. En tegelijkertijd weten we dat het lang niet altijd wordt erkend. We komen in onze eigen levens en de omgeving waarin we leven veel onverschilligheid daartegen. Dat het zo heel gemakkelijk gaat om wel of niet in u te geloven, zonder dat dat nu echt vragen oproept. We komen het ook soms tegen dat het heel veel vragen oproept en heel veel weerstand oproept. En we lezen dat ook vanavond in de Bijbel. En we zullen het ook zien als mensen daarover vertellen. Heere God, toch is het goed dat we zo begonnen zijn met zingen. We weten het, wie u bent, de God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid, die nooit laat varen de werken van uw handen. En wat mensen dan ook bedenken, wat mensen dan ook spotten, wat mensen zich ook verzetten tegen u, mensen stellen uiteindelijk ook weer niet zo heel veel voor. Ze hebben hun leven van misschien 80, misschien 90 jaren. Maar uiteindelijk stellen ze niets voor in vergelijking met u, de eeuwige. En Heere God, daarom doen we ook een beroep niet op ons eigen inzicht, op de grote kennis van één van ons, op de allerverstandigste, allerwijste, allerknapste, allersterkste van deze wereld. Maar doen we beroep op u, de eeuwige God. U die zo heel dichtbij gekomen bent in de Heere Jezus. Heere, wilt u bij ons zijn en ons laten merken dat het zin heeft om ook vandaag gewoon te gaan staan voor u. Door het vuur te gaan voor u. Op onze eigen plek. En geef dan dat we ook mogen merken dat meer heeft dan zomaar uw goedkeuring. Geef dat we mogen merken dat u er voor ons bent zoals u bent. De eeuwige, grote, machtige God. Wees u zo bij ons hier in de kerk of thuis als we meeluisteren, maar wees u met ons zoals we ons leven leiden. En vandaag bidden we ook voor onze leeftijdgenoten, jongeren en ouderen in Noord-Korea, in Saoedi-Arabië, in Pakistan, in zoveel andere landen. Mensen die hetzelfde willen als wij in liefde en vrede met anderen leven. Die niets liever willen dan dat ze kunnen leven met u in alle openheid, maar aan wie dat niet gegeven is momenteel. En we voelen ons rijk bevoorrecht, we kunnen hier zomaar heen gaan en we kunnen zomaar muziek maken en niemand is er die ons ervan afhoudt. We bidden van u, geeft u hen ook moed om door te gaan. Geeft u hen kracht om door te gaan. Geeft u hen dat ze alles kunnen afleggen om door te gaan. En als we dat voor hen bidden, bidden we dat des te meer voor onszelf. Omdat we beseffen dat wij met alles wat we hebben, zo heel moeilijk de dingen achter kunnen laten. Soms is het zo, en dat weten we, omdat we juist zoveel hebben, is het moeilijk om het los te laten. Dat is met alles zo, dat is met onze bezittingen zo. Maar dat is ook met onze eigen waarde en onze zelfverloochening. Of het gevoel van dat we iets voor u moeten loslaten. We houden zo graag de dingen zelf vast. Maakt u ons beschaamd als we kijken naar anderen. Vandaag en vroeger. En maakt u ons krachtig in u. Om echt christenen te zijn. Mensen die leven met Christus. Zegent u ons vanmiddag in alle dingen en hoort u ons om Jezus wil. Amen. Eens als de bazuinen klinken, dat is het lied dat de kinderen van de zonneschool geleerd hebben. En dat willen we nu eerst met elkaar zingen.
Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld, waarvan de hoogte 60 en de breedte 6 el bedroeg. Hij stelde het op in de vlakte Dura, in het gewest Babel. En koning Nebukadnezar liet de stadhouders, de oversten, de landvoogden, de stadsraden, de schatbewaarders, de rechters, de bewindvoerders, ja alle bestuurders der gewesten bijeenroepen om de inwijding bij te wonen van het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. Toen kwamen de stadshouders, de oversten, de landvoogden, de stadsraden, de schatbewaarders, de rechters, de bewindvoerders, ja alle bestuurders der gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En zij stelden zich op voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een heraut riep met luide stem: aldus wordt u bevolen, gij volken, natieën en talen. Zodra gij hoort het geluid van de hoorn, de fluit, de citer, de luit, de harp, de doedelzak en allerlei soort van blaasinstrumenten, zult gij u ter aarde werpen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. En ieder die zich niet ter aarde werpt en het aanbidt, zal ogenblikkelijk in de brandende vuur overgeworpen worden. Derhalve wierpen alle volken, natieën en tongen zich ter aarde, zodra zij het geluid van de hoorn, de fluit, de citer, de luit, de harp en allerlei soorten blaasinstrumenten horen, en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Terzelfde tijd traden Galdeeuwse mannen met de beschuldiging dienaangaande tegen de Judeërs naar voren. Zij namen het woord en zeiden tot de koning: O koning, leef in eeuwigheid. Gij, o koning, hebt het bevel gegeven dat iedereen die het geluid hoort van de hoorn, de fluit, de citer, de luit, de harp, de doedelzak en allerlei soort van muziekinstrumenten zich ter aarde werpen zal en het gouden beeld aanbidden. En dat een ieder die zich niet ter aarde nederwerpt en aanbidt in de brandende vuuroven zal geworpen worden. Er zijn Judese mannen aan wie gij het bestuur van het gewest Babel hebt opgedragen, Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben zich aan u, o koning, niet gestoord. Uw goden vereren zij niet, en het gouden beeld dat u hebt opgericht, aanbidden zij niet. Daarop gebood Nebukadnezar in toorn en grimmigheid Sadrach, Mesach en Abednego te halen. Toen die mannen voor de koning gebracht waren, nam Nebukadnezar het woord en zeide tot hen: is het met opzet, Sadrach, Mesach en Abednego, dat gij mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet wilt aanbidden? Nu dan, indien gij bereid zijt, zodra het geluid van de hoorn, de fluit, de citer, de luit, de harp, de doedelzak en allerlei soorten muziekinstrumenten hoort, u ter aarde werpen en het beeld zult aanbidden dat ik gemaakt heb. Maar indien gij het niet aanbidt, zult gij ogenblikkelijk in de brandende vuur overgeworpen worden. En wie is die God die u uit mijn hand zou kunnen bevrijden?
Toen antwoordden Sadrak, Mesak en Abednego de koning Nebukadnezar: we achten het niet nodig u hierop enig antwoord te geven. Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal hij ons uit de brandende vuuroven en uit uw macht, o koning, bevrijden. Maar zelfs indien niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren en het gouden beeld dat gij hebt opgericht niet aanbidden. Toen werd Nebukadnezar vervuld met gramschap en zijn geluidsuitdrukking veranderde tegen Sadrak, Mesak en Abednego. Hij antwoordde en gebood dat men de oven 7 maal heter zou stoken dan gewoonlijk. En aan enige mannen van de sterkste uit zijn leger gaf hij bevel Sadrak, Mesak en Abednego te binden en in de brandende vuur over te werpen. Toen werden die mannen gebonden met hun mantels, broeken, mutsen en overige klederen aan en in de brandende vuur overgeworpen. Omdat nu het bevel des konings streng was en de oven bovenmatig was opgestookt, doodde de vlam van het vuur de mannen die Sadrak, Mesak en Abednego naar boven gebracht hadden. En die 3 mannen, Sadrak, Mesak en Abednego, vielen gebonden in de brandende vuuroven. Toen schrok koning Nebukadnezar en stond ijlings op. Hij nam het woord en zeide tot zijn raadsheren: hebben wij niet 3 mannen gebonden in het vuur geworpen? Zij antwoordde de koning: zeker, o koning. Hij zeide: zie, ik zie 4 mannen vrij wandelen midden in het vuur en ze hebben geen letsel en het uiterlijk van de 4e gelijkt op dat van een zoon der goden. Toen trad Nebukadnezar op de deur van de brandende vuuroven toe. Hij nam het woord en zeide: Sadrak, Mesak en Abednego, gij dienaars van de Allerhoogste God, treed naar buiten en kom hier. Toen kwamen Sadrak, Mesak en Abednego uit het vuur. En de stadhouders, de oversten, de landvoogden en de raadsheren des konings kwamen bijeen. Zij zagen dat het vuur geen macht had gehad over de lichamen van deze mannen. Dat hun hoofdhaar niet was geschroeid, dat hun mantels ongeschonden waren gebleven. Ja, dat er zelfs geen brandlucht aan hun gekomen was. Nebukadnezar hief aan en zeide: geloofd zij de God van Sadrak, Mesak en Abednego. Hij heeft zijn engel gezonden en zijn dienaren bevrijd die zich op hem hebben verlaten. Het bevel des konings hebben overtreden en hun lichamen prijsgegeven, omdat zij geen enkele god willen vereren of aanbidden dan alleen hun god. Daarom wordt door mij een gebod uitgevaardigd dat ieder, tot welk volk, tot welke natie of taal hij ook behoren, die enig oneerbiedig woord spreekt tegen de god van Sadrak, Mesak en Abednego, in stukken gehouden en dat zijn huis tot een puinhoop gemaakt zal worden, omdat er geen andere god is die zo verlossen kan. Toen bewees de koning Sadrak, Mesak en Abednego bijzondere gunst in het gewest Babel.
Tot zover de lezing uit de schrift. We gaan eerst nog wat anders bekijken. En wie zou dat ook weer doen? Doe jij dat, Peter? En dat is een verhaal van hoe het vandaag kan zijn. Misschien kunnen we even opnieuw starten. Misschien is het goed om even wat licht uit te doen, dan zien we het even beter. Dan zal je zien dat zo'n beeld niet er alleen was in de tijd van koning Nebukadnezar, 600 voor Christus. De andere. Dat is beter. Nou, oké. Ja. Nou, er ging wat mis met het geluid, maar het was duidelijk. En je denkt van, de geschiedenis herhaalt zich gewoon. Knielen voor het beeld. We gaan eerst een lied met elkaar zingen. Maak mij rein voor u als gelouterd goud. Zo'n lied nog eens op je in laat werken wat we zo gezongen hebben, zo even gezongen hebben. Denk ik dat laatste, dat vinden we wel heel mooi. Hè? Maak mij rein voor u, was mijn leven schoon, vergeef mijn zonde. Dat gaat nog wel, om het zo te zeggen. Maar als je dat eerste nou leest, maak mij rein voor u als gelouterd goud en zuiver zilver. Nou, dat heeft met vuur te maken. Louteren, goudlouteren, zilverlouteren, dat gaat door het vuur heen. Nou, dat zien we bij die vrienden van Daniël. En ik denk, nou, daar vraag je niet zo direct om, hè? Wel rein voor u, maar als gelouterd goud, breng mij in de beproeving, breng mij in de vervolging. Nou, we zullen daarnaar luisteren. Na de preek zingen we gezang 429, wie maar de goede God laat zorgen. Sadrach, Mesach en Abednego, drie mannen, drie vrienden van Daniël, zo kennen we ze. Die uit het hof, of uit Jeruzalem gekomen zijn, naar het hof van Nebukadnezar zijn overgeplaatst. Samen met Daniël gezocht hebben naar een manier van leven, zodat ze trouw bleven aan God en trouw aan hun eigen geloof. En dat hebben we de vorige keer gehoord. Hoe ze dat deden, ze zochten iets van, waardoor kunnen wij nou sterk zijn? Hè? Waardoor kunnen wij nou denken, elke keer, elke dag, we gaan voor iets anders dan de anderen. En niet om beter te zijn dan anderen, of anders te zijn dan anderen sowieso. Maar om anders te zijn dan anderen, omdat wij vasthouden aan God. Nou, zij kozen iets van vlees, hè, dat ze dat niet aten. En de Heere God zegende hen. Maar hoe houd je dat nou vol in zo'n vreemde wereld? Want die jongens zijn groot geworden en ze hebben een belangrijke positie aan het hof gekregen. Nebukadnezar was een hele slimme koning. En die gebruikte de kwaliteiten van de mensen, van de overwonnen volken. Maakte hij gebruik van. Dus hij heeft die drie vrienden van Daniël en Daniël ook zelfs aan zijn hof geplaatst. En hoe houden ze het daar nou vol? Hè? Te midden van alle andere goden. Te midden van alle andere mensen. Zo'n beetje de enige die trouw waren aan de Heere. Hoe hielden ze het vol? Nou, het eerste hoe ze het vol hielden was dat ze vrienden bleven. Het bleven de drie vrienden Sadrach, Mesach en Abednego. En ik denk dat dat al het eerste is. En daarom zijn we ook kerk bijvoorbeeld, hè? Dat je anderen nodig hebt om staande te blijven. Mensen die zeggen van, ik kan het alleen wel. Nou, geloof ik ze. Nou, voor een tijdje wellicht. Voor een tijdje wellicht. Maar je hebt anderen nodig. Anderen die voor jou door het vuur gaan en waar jij voor door het vuur gaat. En ook anderen die voor hun God door het vuur gaan en die jou meenemen door het vuur heen. Als dat nodig is. Zodat je niet blijft staan en de achtergrond wat blijft en zegt van nou, laat mij nog maar even maar die je bij de hand pakken. En een andere keer doe jij dat bij een ander weer en we gaan er samen voor. En het mooie is, en dat lezen we, dat God ook voor hen door het vuur gaat. Het is niet alleen dat zij voor God door het vuur gaan, maar dat doet Hij ook voor hen. En dat is zo. Nou, je moet het goed begrijpen. Het is niet zo pas dat God iets voor je doet als jij iets voor hem gedaan hebt. Ik weet niet of je zo denkt. Dat zou wel heel vreemd zijn. Hè? God doet pas wat voor ons als wij iets voor hem gedaan hebben. Nou, dan kwam er helemaal niks van terecht. En God begint altijd. God is de eerste, de laatste, de alfa en de omega. Maar als God niks deed, dan deden wij helemaal niks. Maar als dat proces op gang gekomen is, als ik dat zo mag zeggen, en als je je aan de Heere God overgeeft, dan wil hij ook wel dat je dat helemaal doet. En niet voor een klein beetje. Hij wil zien dat het je ernst is. En dan zul je merken dat het hem ook ernst is. En ik denk dat we onszelf daarmee ook vaak wel in de weg zitten, dat we zeggen van ja... Eigenlijk zou ik wel dit, eigenlijk zou ik wel dat, eigenlijk zou ik wat meer voor mijn geloof dit. Maar dat we blijven staan en dat we zo ook niet merken hoe God ons wil zegenen. En hoe doet God dat dan? Nou, God beloont de trouw. En hoe doet hij dat dan? Zeg je dan van, nou, als je gestorven bent, dan zul je merken wat het betekent heeft dat je in de Heere God geloofd hebt. Nou, dat ook wel. Maar het is niet alleen maar iets voor straks. Hè? Geloven is niet alleen maar iets voor straks. Geen garantie voor de hemel. Ja, dat ook wel. Maar het is ook iets voor vandaag. En misschien hebben wij daar wat minder aan, denken we, dan onze leeftijdgenoten. Je zou maar in Noord-Korea wonen, hè? Je zag dat beeld staan. Je zou maar in Saoedi-Arabië of Pakistan wonen. En je zou maar christen willen zijn. Of willen zijn, moeten zijn. Ook in 2012, dat is ook, hè, geloven 3.0, dat is niet alleen voor ons rijke westerlingen. Dat is ook voor zoveel mensen in Saoedi-Arabië, in Egypte, in Pakistan, in Noord-Korea en andere delen van de wereld. En toch, trouw wordt beloond. Het gaat in Daniël 3 over die grote koning Nebukadnezar. En dat was ook een grote koning en een heel machtig man. En die had prachtige dingen voor elkaar gebracht. Als je nu wel eens beelden ziet van Irak, hè, waar het toenmalige Babel lag, denk je van, nou, bestaat er nog wat anders dan zand en stenen en bommen, zeg maar. Nou, dat was in die tijd natuurlijk ook zo, tenminste dat, van dat zand en die stenen. Maar ja, die Babyloniërs waren hele intelligente mensen. En hadden van Babel een prachtige stad gemaakt. Met geweldig veel tuinen, de hangende tuinen van Babel zijn wereldberoemd en wereldwonder. Er was geen zandbak meer, overal bloeide er iets. Ze hadden voor irrigatie gezorgd uit de Eufraat en de Tigris. Nou, Nebukadnezar voelde zich wat. En toen kwam een keer, en dat lezen we in Daniël 2, Daniël ook nog eens een keer. Want Nebukadnezar had een geweldige droom gedroomd over een groot beeld, misschien herinner je dat wel, met een gouden hoofd. En zilveren schouders enzovoort. En het werd steeds minder. En toen zei Daniël, toen die droom werd uitgelegd, dat gouden hoofd, dat bent u. Nou, dat sprak hem enorm aan natuurlijk. Dat kun je je voorstellen. Ik ben de machtigste. Ik ben het gouden hoofd. En allen die na mij zullen komen, stellen helemaal niks voor. Ik ben belangrijk. Daniël had ook wat gezegd over die steen die van de berg af kwam rollen en die dat hele beeld verpulverde, maar dat vergat hij. Of misschien heeft hij gedacht, nou, na bij de zondvloed, dat maak ik niet meer mee. In ieder geval, mijn hoofd, het beeld van het hoofd, dat ben ik. Dat is van goud, dat ben ik. En dat woord goud is blijven hangen, hè? Daar is hij over gaan dromen. Over dat goud, hij is goud. Ik ben van goud, ik ben belangrijk, ik ben goed. En iedereen moet van mij buigen. Nou, en hij richt een heel groot beeld op. 60 L, nou zeg maar zo'n 30 meter hoog. Dus dat is toch wel vrij hoog, moet ik zeggen. 10 verdiepingen van een flatgebouw of nog meer. Toch wel een flink beeld. En 3 meter breed. Groot, heel groot beeld. En iedereen moet komen. Alle hoge plaatsen, de gemeenteraad zeg maar, de wethouders, de burgemeesters, de commissaris van de koningin, de gedeputeerde staten, de Eerste Kamer, de Tweede Kamer, het kabinet, alle moeten knielen. Dus dat is ook een heel proces geweest van een jaar minstens, voordat iedereen uit het hele Rijk daar gekomen was. Iedereen moet knielen voor dat beeld. Alleen maar omdat Nebukadnezar dacht van, ik ben goud, ik ben goud, ik ben goud. Is dat knielen nou een probleem? Nee, dat is helemaal geen probleem. En die Sadrach, Mesach en Abednego hadden dat eigenlijk best wel kunnen doen ook. Tenminste, dat knielen op zichzelf. Hè? Want ze deden eigenlijk niet anders. Elke dag, of elk moment als ze bij de koning kwamen, nou, reken maar niet dat ze op hun beide benen bleven staan. Dat was plat op de grond voor de koning. En zo was dat, zo deden ze dat allemaal daar. En dat zullen Sadrach, Mesach en Abednego ook elke dag gedaan hebben. En tot kort geleden was het ook zo. Als je de koningin ontmoeten, dan moest je toch ook wel even een buiging maken. En ja, zo hoort dat eigenlijk ook wel. Dus knielen voor de koningin. Nou ja, dat gaat misschien een beetje te ver om helemaal te knielen, maar oké, een buiging, prima, helemaal niks mis mee. Maar ja, dat beeld, hè, dat is meer dan Nebukadnezar. Dat beeld dat staat voor alles wat Nebukadnezar vertegenwoordigt. En dat is zijn macht, dat is zijn geld, dat is zijn aanzien en dat zijn zijn goden. Uiteindelijk is het het beeld van de andere wereld. Het beeld van niet de God van Israël. De tegenhanger van de God van Israël. Nebukadnezar zegt eigenlijk met dat beeld, ik heb het te zeggen over alles. Ik hoor bij de goden, ik ben een godenzoon. Ik hoor bij de goden en ik beslis over leven en dood. En eigenlijk zegt hij, ik ben God op aarde. En als je niet knielt, daar is de oven. Nou, het Koninklijke Residentieorkest gaat spelen. Allerlei muziekinstrumenten. En dat is het signaal dat iedereen moet knielen. Iedereen. Iedereen moet knielen. Maar ja, niet iedereen doet dat. Die drie, Sadrach, Mesach en Abednego, die doen dat niet. Ze zullen er ongetwijfeld wel van tevoren over nagedacht hebben. Nee, dat is niet zo dat ze daar stonden en opeens zeiden van, wat zullen we doen, zullen we het niet doen? Ze zullen ze over gedacht hebben, want dat beeld werd gebouwd. Ze wisten precies wat er ging gebeuren. En wat doen we nou? Wat doen we nou? Misschien heeft de een wel gezegd in een onbewaakt ogenblik, nou ja, laten we het maar even doen. Je weet hoe die koning is en als we moeilijk doen, dan doet hij ook moeilijk. Maar we blijven ondertussen wel trouw aan God, hoor. Dat maakt niet zoveel uit. Gun die man zijn pleziertje, hè, zoiets. En die man die heeft nou eenmaal grootheid, waanzin. Nou, daar kan hij ook niks aan doen, is hij ook mee behept. Gun hem dat. Anders zeiden ze, ja, maar dat kan toch niet. Hè? We willen toch trouw zijn aan God. En we buigen toch niet voor iemand die echt de tegenhanger van onze God wil zijn. Dus ze zullen daarover nagedacht hebben, die drie vrienden. Daar heb je elkaar ook voor, hè, om erover na te denken. En ze bogen iedere dag voor de koning, dat deden ze wel. Maar dit, en ze zeiden, we blijven staan. We blijven staan. We weten wat het betekent. Ja, zei de ene, heb je gezien, die oven. Dat is ons lot, hè. Ja, dat kan, zei die ander. Ja, maar God is er ook nog. Ja, maar we weten niet of God het wil. Nee, dat is waar. Maar doen we het nou wel of doen we het nou niet? Knielen we wel of knielen we niet? Ja, de een zegt, ja, ik denk wel aan mijn vrouw en kinderen. En de ander zegt van, ja, nou ja, als we dood zijn, kunnen we ook niks meer betekenen voor de naam van God in Babel. En zo zullen ze nagedacht hebben. En alles passeert hun gedachten. Dat kun je je helemaal voorstellen. En dan is het moment daar. En ze zullen elkaar aangekeken hebben. Doen we het of doen we het niet? Blijven staan. Ik zou zeggen, prachtig. Ja, het is natuurlijk heel bloedlink. Ze blijven staan. En er staat er dat er enige Galdeelse mannen waren die dat gezien hadden en dat gaan klikken aan de koning. Ja, dat de Galdeërs, hè. Nebukadnezar was een Galdeër. En die Galdeelse mannen, die dachten natuurlijk van, ja, dat is onze koning. En wij horen bij hem. We zijn deel van zijn volk. En wat heeft die koning nou gedaan? Die heeft die rare mensen uit Judea, uit Juda, heeft hij in onze plaats neergezet. He, want de drie vrienden van Daniel hadden samen met Daniel een hele hoge plaats aan het hof. En je voelt die jaloezie, die komt straks nog een keer terug als Daniel in die leeuwenkuil terechtkomt. En ze gaat vertellen, koning, had u niet gezegd dat iedereen moest knielen? En er zijn er drie blijven staan. En had u ook niet iets gezegd over die oven daar? Nou, Nebukadnezar is boos. Hij is erg boos. En hij laat ze halen. Het lijkt nog alsof hij dat verbergt. En hij geeft ze nog één kans. Als de muziek klinkt. Dan. Nou, koning, zeggen die drie. Doe geen moeite. Niet nodig. Knielen doen we echt niet. Niet voor u en uw goden. Laat de oven dan maar komen. En wij dienen onze God. Die kan wat u niet kan. Die boven alles gaat. En die kan ons verlossen. Of hij het wil, dat weten we niet. Maar die dienen we. Uw goden in ieder geval vereren we niet. Het beeld aanbidden we niet. Nou, Nebukadnezar die... Ja, ontsteekt in gramschap staat en nou die wordt ziedend. Maar waarom wordt hij nou zo boos? Waarom wordt Nebukadnezar nou zo boos? Hij heeft het gehoord van Daniel, hij weet alles. En deze drie trouwe dienaren van hem. Hij heeft er veel aan. Waarom wordt hij nou boos? Nou, dat is gewoon zijn drift. Hij is gewoon driftig, aangetast in zijn eer, persoonlijk geraakt. En daarom heel boos. En daaruit blijkt ook maar weer dat hij niet zo goddelijk is. Hè? Een gewoon kleinzielig mens. Nebukadnezar. En de oven wordt opgestookt, nog heter. Meer pek erin, meer hout erin. Branden zullen jullie. Die arme, grote, sterke mensen die die oven moeten opstoken, die gaan er zelf aan. Ze sterven zelf. Maar ze komen in het vuur terecht, die drie vrienden van God. Zo moet ik het zeggen. Drie vrienden van God. Maar dan, Nebukadnezar schrikt. Er waren toch drie mannen, zegt hij. En ik zie er vier. En ze lopen gewoon tussen de vlammen door. Het lijkt wel een engel. En dan geeft hij bevel, en ja, op zijn eigen koninklijke manier, maar nou toch wel een beetje anders. Niet ik beveel u, ik koning Nebukadnezar beveel u uit het vuur te komen, maar hij zegt, hij vraagt het eigenlijk, dienaren van de Allerhoogste God. Hoger dan mijn eigen goden dus. Kom er alsjeblieft uit. En ze hebben geen schrammetje. En als je aan ze zou ruiken, zou je zeggen van nou, die zijn in ieder geval niet in het vuur geweest. Nebukadnezar, het is prachtig, die prijst God. Hè? Geweldig. Er is geen God op aarde die zo verlossen kan. En ja, dan gaat het gelijk weer op zijn Nebukadnezars van, ja, niemand mag iets tegen deze God zeggen, want anders dan zal het hem flink berouwen. En dat maak ik wel weer even uit. Maar dat doet Nebukadnezar. Hij prijst God. En uiteindelijk, als je er zo over nadenkt, is die hele geschiedenis, waarvan die vrienden helemaal niet wisten hoe die zou aflopen, alleen maar tot eer en glorie van Gods naam geweest. Het is winst voor het koninkrijk van God geweest. Dan kun je zo'n verhaal lezen, hè? En deze geschiedenis is heel veel gelezen door Joden en christenen. En je kunt het lezen als een mooi verhaal, zeg maar, van nou, dat is nou ook wat, hè, dat God hen zo geweldig geholpen heeft. Nou, prachtig hoor. Dat is prachtig. Maar het is ook veel gelezen door mensen die zelf ook vanwege hun geloof vervolgd worden en werden. En waarom zouden mensen die vanwege hun geloof vervolgd worden, dit gedeelte nou lezen? Waarom zouden die mensen die daar voor dat beeld van Kim Il-sung moesten knielen, waarom zouden ze niet deze geschiedenis nou lezen? Zoiets van, nou ja, wie weet overkomt ons dat ook. Misschien worden wij ook wel uit de narigheid geholpen. Op zo'n manier. Nou, dat geloof ik niet. Want ze weten ook wel dat zomaar in het vuur komen en er zomaar weer uitkomen zonder dat er iets aan je te ruiken valt. Dat toch vrij zeldzaam is. Dat is niet iets wat iedere dag in Noord-Korea gebeurt. En dat is niet iets wat iedere dag in Pakistan gebeurt. En dat is niet iets wat iedere dag gebeurt, zo wanneer christenen vervolgd worden. Dus daarom zullen ze het niet lezen, ook niet met de moed van de wanhoop. Nou, het is in het verleden een keer gebeurd, we weten resultaten uit het verleden enzovoorts. Maar dat weten we wel, maar... Nee, ze hebben er iets in gezien. En ze zien er iets in. En ik denk dat we het ook zo mogen lezen. Dat je zegt dat God je niet laat staan. Dat God je beloont op zijn manier. Dat God je beloont als je voor hem door het vuur gaat. God laat je niet in de steek. Dat is eigenlijk het verhaal. Als je trouw aan hem bent. God gaat door het vuur voor jou als jij door het vuur voor hem gaat. Dat is het. En dat zie je ook heel duidelijk in het leven van de Heer Jezus. Dat zie je zo duidelijk in zijn leven. Hoe God voor hem door het vuur gaat. Omdat hij voor zijn vader door het vuur gaat. Gelijk bij zeggen, soms lijkt het er helemaal niet op. Hè? Soms denk je van, nou, is dat wel zo? En soms denk je van, nou, het gaat helemaal niet door. Er sterven genoeg christenen in Noord-Korea. Er sterven genoeg christenen in Pakistan. Er sterven genoeg christenen. Vanwege de verdrukking en alles wat daarbij komt. Soms doet God het wel. En dan denk ik aan die hele bekende geschiedenis uit het Nieuwe Testament. En die geeft gelijk dat heel verwarrende aan. Want we kennen allemaal dat prachtige verhaal van Petrus. Ja, er zijn heel veel prachtige verhalen over Petrus. Maar Petrus die daar gevangen is genomen, de koning Herodes. En hij zit daar in die gevangenis. En hij heeft aan zijn armen heeft hij een schildwacht. En voor de deur staan een schildwachten. En er komt een engel en die haalt hem eruit, uit de gevangenis. En niemand weet hoe die uit die gevangenis gekomen is. En Petrus, die weet het alleen wat er met hem gebeurd is. Dan denk je, dat is prachtig, hè? God, dan kun je zeggen, zo helpt God. Maar ja, dan denk je aan Jacobus, hè? Die was vlak daarvoor op dezelfde manier in de gevangenis geraakt en onthoofd. Waarom Petrus nou wel en Jacobus nou niet? Of waarom Jacobus nou wel en Petrus nou niet? Er zijn genoeg mensen die in de oven zijn terechtgekomen. Ook letterlijk de brandstapels. En er niet uit zijn gekomen. Mensen die voor een vuurpeloton hebben gestaan. En er niet uit zijn gekomen. Mensen die uitgehongerd zijn. Mensen die verkracht zijn. Alleen maar omdat ze christen waren. Omdat ze door het vuur gingen voor een heiland. Het kan vandaag de dag ook bij ons zijn. Niet op die manier. Een andere manier. Hè, dat je, nou ja, we weten het wel. Ja, misschien dat je best wel meetelt hoor. En dat het allemaal wel wat meevalt. Maar dat je eigenlijk niet helemaal serieus genomen wordt. Als we één ding lastig vinden en moeilijk vinden... Als er één ding is wat knaagt aan ons ego, is het wel dat we niet serieus genomen worden. Dat we niet meetellen. Dat we anders zijn. En wil je dat en durf je dat? En gaat dat dan altijd goed? Als je ook op jouw manier, op uw manier, op onze manier, door het vuur gaan voor de Heere God. Je kunt het natuurlijk ontwijken. Hè? Het kan in. Dat konden die vrienden van Daniël ook. En ja, ze hadden een punt. Ze hadden kunnen zeggen, ja, God kon ons veel beter gebruiken. Als we daar aan het hof blijven, dus laten we maar knielen. Zo eventjes, even knielen, heel even knielen maar. Nou, we overdrijven niet, we leggen geen 5 minuten op de grond, maar we liggen even, hup, snel weer op. God had ons veel beter kunnen gebruiken. God kan ons veel beter gebruiken als we. Maar het verhaal is niet... Wat wij ervan vinden. Hoe God ons kan gebruiken. Alsof wij kunnen inschatten hoe God ons kan gebruiken. alsof God ons alleen maar kan gebruiken zoals wij denken dat hij ons kan gebruiken. God gebruikt ons omdat hij ons gebruikt. Omdat hij iets met ons wil. En als wij hem uit de weg gaan, je zult het in je leven merken, dan word je nooit die sterke. Dan word je nooit die gelovige, die vertrouwende persoon. Als je alle moeilijkheden in je leven uit de weg gaat, dan zul je nooit merken dat hij je steunt. Ja, nooit. Tot je schande zul je het moeten merken. Maar God gaat door het vuur voor je. Als je voor hem door het vuur gaat. Maar wat betekent dat nou? Betekent dit dat het altijd zo gaat dat als je iets voor hem doet, dat het dan vanzelf goed komt? Hè? Je gaat in het vuur en je komt er weer uit. Nee, dat is niet zo. Hè? Ik zei het al, van deze drie vrienden wel. Maar er zijn mensen op de brandstapel gestorven. Dat is zo. Dus op die manier word je niet altijd geholpen. En ik denk niet dat je daarom het verhaal ook zo moet lezen. En die vrienden, dat is wel heel bijzonder, hè? Die zeggen niet, we weten zeker dat God ons uit dat vuur vandaan zal halen. Dat zeggen ze helemaal niet. Dat wisten ze ook helemaal niet. Soms denk je van dat mensen heel profetische gaven hebben. Van dit gaat zeker gebeuren. Het gebeurt helemaal niet. Nou, dat weet je ook helemaal niet. Maar wat ze doen. Ze zijn trouw op een post. Hè? Ze weten, God laat nooit varen de werken van zijn handen. Mogen wij ook niet. We moeten trouw blijven. En dat doen ze. Dus dat leren we ervan. Niet in eerste plaats de uitkomst, maar de trouw van die jongens. Of van die mannen. We weten niet. Ze wisten niet wat er zou gebeuren. Indien niet, indien wel. Gebeurt het, betekent, dus dat betekent het niet. Hè? Dat je altijd op jouw manier, op een hele duidelijke manier geholpen wordt. Betekent het dan dat je altijd heel duidelijk een engel te zien krijgt? Of een heel duidelijke ondersteuning krijgt. Nou, misschien wel, misschien niet. Ik weet het niet. Soms wel, soms niet. Maar dat betekent het verhaal ook niet. Hè, dit is niet een verhaal om te laten zien van, er is altijd een engel bij je. Als het moeilijk gaat. Waar gaat het dan wel over? Nou, gewoon inderdaad. Dat je trouw moet blijven aan God. Omdat God gewoon, heel buitengewoon, heel bijzonder trouw is aan ons. Dat je moet weten wat belangrijk is in je leven. Dat je moet gaan voor wat belangrijk is. En dat je moet laten liggen wat je kan laten liggen. Het is een heel bekend lied, eigenlijk hadden we dat kunnen zingen. Dat ben ik vergeten. Dat is het lied. Ik stel mijn vertrouwen, daar gaat het uiteindelijk om. Eigenlijk gaat het er steeds over in de Bijbel, hè. In allerlei omstandigheden. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Dan ik zie naar hem op en ik weet. Ja, wat weet ik nou? Dat het altijd goed met me gaat? Nee, dat weet ik niet. Het is ook niet zo. Dat ik nooit een probleem heb? Nee, dat ja, kan. Soms wel, soms niet. En soms ook heel veel problemen. En soms problemen tot de dood erop volgt. Maar het staat er ook niet, hè, in dat lied. Ik zie naar hem op. En ik weet. Hij is mij steeds nabij. En ik denk. Als je dat ervaart in je leven. En weet dat dat het uiteindelijk is. Dat hij nabij je is. Dan heb je gewonnen. Dan heb je de strijd gewonnen. Dan zeg je van. En dan hoor je opeens. Die Paulus en die Silas in die gevangenis, midden in de nacht zingen. Denk je, hoe is het mogelijk, man? En dan liggen ze daar in dat blok, met hun gegezelde ruggen op de grond. En ze zingen God lof. En dan hoor je de verhalen van mensen op de brandstapel. Dat je denkt, hoe kun je zingen, maar dat ze zingen en ten hemel zijn gegaan. Zo gewonnen hebben, dat God bij hen was. Niet op de manier van hun carrière is gered, hun leven is gered, hun vrienden zijn gered. Het leven is weer gewoon, maar op de manier van God is er. Waarom zou ik vrezen? Amen. Zullen we samen danken? Heere God in de hemel, zouden die vrienden dat ook gezongen hebben? Wie gelovig op u ziet, die weet zeker, hij verlaat ons niet. Heren, we weten heel veel van u. De meesten van ons kennen de hoofdlijn van de Bijbel en weten waar het over gaat. En we hebben al zoveel over u gehoord. Maar toch is dat altijd weer iets waar we bang voor kunnen zijn. Als ons leven gewoon verder gaat, als het wel aardig gaat op school, als het wel aardig gaat met onze vrienden, als het wel aardig gaat in ons hele leven, in ons gezin, dan gaat het wel. Maar die weet zeker, hij verlaat ons niet. Ook als het tegen zit, als het hardgrondig tegen zit. Heere God, we vergeten dat dan wel en we denken dat moeten we eerst nog maar zien. We bidden van u, geef dat we het kunnen zien en zullen zien. Dat we het zullen zien bij ouderen en bij jongeren, mensen om ons heen, dat we het kunnen zien dat het waar is. En dat u ons niet verlaat. Heren, we zijn in deze tijd heel sterk bezig met wat voel ik ervan en wat beleef ik ervan. En u weet dat we dat ook graag zouden willen, dat we het heel sterk zouden beleven. En allemaal in ons hart zouden meedragen en dat we het niet anders konden. Maar ook die vrienden van Daniël moesten gewoon op u vertrouwen, ook toen de vlammen kwamen en het steeds warmer werd. Heren, leert u het ons om op u te vertrouwen, ook al ervaren we u niet altijd. En ook al worden we soms overspoeld door heel andere gevoelens. Geef dat we trouw blijven aan u. En laat u dan ook merken dat u trouw aan ons bent. Want zonder dat u dat laat merken, lukt het ons niet, Heere God. We moeten dat maar heel eerlijk belijden. Ook al weten we van alles. We danken u dat we ook vanmiddag hier in de kerk mochten zijn. En dat we mogen weten dat we niet alleen staan in het leven. Dat er ook vanmiddag weer veel mensen in de kerk waren. Vanmorgen ook. En dat we dus niet alleen staan in de week. En dat we er niet alleen voor staan, ook niet als het moeilijk is. Geef dat we wat aan elkaar mogen hebben, ook als jongeren. Dat we elkaar mogen helpen om, als het moeilijk is, om elkaar er doorheen te trekken. Geef dat ook de ouderen dat mogen hebben. We bidden in het bijzonder ook voor onze leeftijdsgenoten die heel anders moeten leven dan wij. Die ook geloven moeten 3.0 in 2012, maar met zoveel restricties voor hun opleiding, met zoveel restricties om samen te komen, met zoveel beperkingen om over u te kunnen spreken, om naar een kerk te kunnen gaan. Heer, we denken aan hen die in gevangenissen zitten. We denken aan hen die getreiterd worden in het leven. We bidden voor hen. Geef hen moed en standvastigheid. En soms zouden we zelf denken van, geef maar een beetje toe. U weet hoe we zijn, Heere God. Maakt u hen sterk. En maakt u ons sterk. We danken u dat we hier mochten zijn. We gaan hier weer vandaan. Zegent u ons en stelt u ons tot een zegen. We zagen het in die geschiedenis van Daniël. U was tot een zegen voor koning Nebukadnezar en voor vele anderen. Geef dat ook door ons werk heen mag gaan. Door ons leven. Stelt u ons zo tot een zegen. Stelt u uw kerk tot een zegen. Uw kerk ook die vervolgd wordt. Stelt u die ook tot een zegen. Heren, uiteindelijk heeft ieder mens u nodig. Heren, wilt u zichzelf niet onthouden. We danken u voor alles wat u gaf. En wilt u ons horen, barmhartige Vader, om Jezus wil, uit genade. Amen. Er zal dan nu gecollecteerd worden. En daarna gaan we staan en zingen we samen met de praiseband opwekking 479... En daarna zingen we met elkaar de geloofsbelijdenis. daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.